Ja, mijn advies is ook om de aankomende tijd echt goed na te kijken. Want er zijn voorbeelden van teksten die gegenereerd zijn door ChatGPT die heel plausibel klinken. En waarvan je denkt, oké, ja, maar bij het goed lezen denk je dan, nou, het staat er niet echt helemaal goed. Hè? En waar je dan in het verleden bij een essay of zoiets ergens dan denkt, nou, oké, voorkeur van de twijfel, omdat er geen ChatGPT is, zou ik daar nu wel wat meer aandacht aan spenderen, ja.
De Dataloog is de Nederlandstalige podcast over big data, data science, machine learning, kunstmatige intelligentie en de digitale transformatie. Luister naar onze wekelijkse podcasts, nieuwsupdates, specials en mini-colleges.
Wat leuk dat je luistert naar weer een opname van de Dataloog. Vandaag een heel bijzondere. We komen net uit rechtstreeks uit een sessie over ChatGPT op de Hogeschool van Amsterdam. Daar hebben wij een gesprek gehad met allerlei docenten en belangstellenden over de impact van ChatGPT op het onderwijs, maar ook op de wereld daarbuiten. En ik heb 5 mensen zover gekregen dat ze bij ons aansluiten. 5 mannen helaas, dus helaas kan ik niet de balans, de disbalans kan ik niet anders brengen dan die nu is. En die heeft vandaag bij mij gepraat over vanuit hun visie de impact over ChatGPT. Rechts van mij zit hier Pascal. Pascal, welkom dat je er bent.
Dankjewel.
Kun je heel kort even vertellen wie je bent?
Ja, ik ben Pascal Wiggers. Ik ben Associate Lector Responsible Artificial Intelligence aan de Hogeschool van Amsterdam. Dus ik doe onderzoek naar hoe je kunstmatige intelligentie ethisch en sociaal verantwoord toepast.
Oké, en jij hebt zo meteen een one-liner?
Die moet ik nog even aan ChatGPT vragen.
Goed idee. Naast jou zit Rick. Rick, kun je iets over jezelf vertellen?
Yes, ik ben Rick. Ik ben docent communicatie en creative business en vervent ChatGPT gebruiker. En nee, ik vind het gewoon heel leuk om daarin te duiken en te onderzoeken.
Ja. Jij verbiedt het jouw studenten ook niet, hè?
Nee, ik vind dat studenten eigenlijk ermee moeten experimenteren en te kijken hoeveel zij, nou ja, wat ze eruit kunnen halen. Maar ergens ben ik er ook een beetje bang voor.
Oké, gaan we het zo helemaal over hebben. Daarnaast tegenover zit Ilias. Welkom. Kun je iets over jezelf vertellen?
Ik ben een interimmer, digitaal strateeg. Ik werk voor zowel commerciële als private organisaties als het gaat om digitale innovatie. Dat kan nieuwe producten zijn of nieuw beleid rondom digitale technologie. En ik schrijf daarnaast een column in Trouw over de maatschappelijke impact van digitale technologie. Ja. In Trouw.
In Trouw. Gaan we vast nog even refereren in de opname en in de show notes. Je hebt ook een artikel over GPT geschreven.
Klopt, ja. Kritisch artikel.
Kritisch artikel, heel belangrijk. En tenslotte heb ik hier Zahir.
Ja, ik ben Zahir. Ik ben security engineer en checkpoint evangelist bij de organisatie Checkpoint. En ik adviseer organisaties hoe ze het beste cybersecurity toe kunnen passen om hackers buiten de deur te houden.
En dan denk je misschien cybersecurity en ChatGPT. Wat heeft dat met elkaar te maken?
Een heel hoop. Je ziet vandaag de dag dat veel meer mensen kunnen programmeren. Maar dus ook in de hackerswereld, dankzij ChatGPT.
Ja. Pascal, zal ik gewoon met jou beginnen?
Dat is prima.
Ja, jij hebt vandaag iets verteld over de werking van ChatGPT. En kun je nog even terug voor diegene die 3 maanden onder een winterslaap gelegen heeft, die echt geen idee hebben, wat is het en waarom is het wat het is? Laat ik daarmee beginnen.
Ja, dat is een hele filosofische vraag. Maar ChatGPT is een programma waarmee die antwoorden op vragen kan geven. Willekeurige vragen. En dan geeft het antwoord in geschreven, menselijk overkomende taal. Dus dat is wat het doet. En wat is het dan? Daaronder zit een model van taal dat eigenlijk niets anders doet dan steeds voorspellen wat het volgende woord in de zin zal zijn. En voorspellen is in dit geval een kwestie van wiskunde, van kansrekenen. Het is eigenlijk een grote gokmachine die gokt, maar wel heel goed gokt wat steeds het volgende woord is. En als je dat achter elkaar doordoet, dan krijg je mooie volzinnen.
Ja. Nou is ChatGPT, de technologie die je nu noemt, is niet nieuw?
Nee, dat klopt absoluut. Dat is een ontwikkeling. Nou, eigenlijk al heel lang taalmodellen, ik deed daar zelf in 2012 al onderzoek naar. Maar de grote modellen die we nu kennen is een ontwikkeling van de afgelopen 4-5 jaar. En eigenlijk ChatGPT is gebaseerd op een ander model, GPT-3. Dat bestaat al sinds 2020. Dus in die zin is er eigenlijk helemaal niet zoveel nieuws gebeurd. Behalve dat ze dat model, wat dus het volgende woord kan voorspellen, geleerd hebben hoe je een goed gesprek kan voeren. Simpelweg door het heel veel gesprekken met mensen te laten voeren en die mensen te vragen, was dit nou een goed antwoord, ja of nee? En daar zit eigenlijk de grote innovatie van dit model. En dat met een mooie interface, waardoor je dat heel simpel zelf kunt doen. Dat heeft het gemaakt wat het nu is.
Ja. Dus als ik je heel goed begrijp, het nieuwe zit hem in het loopje erom, om het gesprek heen. Meer dan om, doe mij het volgende woord.
Ja, dat nieuwe zit hem in, voer een goed gesprek. En dat betekent dat er allerlei onzinverhalen die uit dat oorspronkelijke model wel kwamen, er niet meer uitkomen. Er komt nog steeds onzin uit, maar niet meer zo overduidelijk als uit het eerdere model.
Ja, Ilias, jij hebt een heel kritisch stuk erover geschreven. Is jouw beeld hetzelfde als wat Pascal zegt erover?
Ja, heel erg. Ik heb het onbetrouwbaar genoemd, ChatGPT. En dat heeft te maken met de voorspellende aard van het programma. Wat ik daarmee bedoel te zeggen is, wat het niet doet, is begrijpen wat het zelf zegt of begrijpen wat jij zegt. Het analyseert statistisch wat er aan de hand is en produceert op basis daarvan weer wat ik een plausibele tekst noem. En plausibel, dat kan soms heel goed zijn. Heel vaak zitten er wat foutjes in en soms is het echt wereldvreemde onzin natuurlijk. En dat is waarom ik het onbetrouwbaar noem. Maar dat heeft echt te maken met hoe het technisch werkt.
Ja. Dus met plausibel bedoel je dan niet technisch plausibel, grammaticaal plausibel, maar inhoudelijk plausibel?
Ja, inhoudelijk plausibel, maar er is geen enkele garantie op inhoudelijk correct.
En Rick, als jij nou, als je het over goede gesprekken hebt en studenten en plausibele teksten, zie je dan dat GPT van hetzelfde niveau is van plausibiliteit? Of zie je daar echt een groot verschil tussen?
De teksten zelf zien er heel plausibel uit. Maar het is het doorvragen. Hè? En uiteindelijk vraag je door. En dan komen er eigenlijk gewoon hele onnozele antwoorden komen er dan uit. Nee, onnozel. Er komen foutieve antwoorden uit. En dat zijn de dingen waar je eventueel studenten op zou kunnen pakken.
Ja. Je zegt het heel voorzichtig, hoor ik. Ja. Eventueel student. Want ik ken ook heel veel studenten die van zichzelf al onnozel genoeg zijn om foutieve antwoorden te geven.
Ja, en daar zit ook een beetje de moeilijkheid in. Want stel je voor dat een student wel tientallen uren heeft gespendeerd om een prachtige essay te maken. Oh, ja. En dan kom ik langs en dan zeg ik van nee, dit kan niet waar zijn. Je bent nooit in de les geweest. Je bent altijd aan het lantefanteren. Dus nee, ja, ergens zit er altijd een soort van onzekerheid zit er dan nu in. Dus ik heb nu, in plaats van dat ik dan denk, ik ga ze pakken of zoiets dergelijks, heb ik dat eigenlijk helemaal losgelaten. Al die online tools die er ook aanwezig zijn, die zeggen wij kunnen aangeven hoe groot de kans is dat iets gemaakt is door AI. Die heb ik helemaal links. Dit ben ik ook mee gaan testen, maar dat is die. Daar kan je eigenlijk niets van mee. Dus ik heb eigenlijk gewoon die verantwoordelijkheid bij hen gelegd en gevraagd van, okay, jullie zijn hier om te leren, dus dan ga ik jullie ook proberen iets te leren. En hoe jij dat dan gaat uitvoeren, dat is aan jou.
Ja.
En je eigen verantwoordelijkheid.
En daarmee heb je de manier van onderwijs, toetsen en werken met eindresultaten anders gemaakt.
Op dit moment nog niet, maar ik ga dus in blok 3 het vak weergeven aan deeltijd en ik ga het totaal anders insteken. Ik ga ook gelijk ChatGPT in de eerste les bespreken. We gaan het gebruiken voor het maken van essays of samenvattingen. Maar ik heb dan wel ook samen met mijn andere docenten die het vak ook geven, besloten, ze mogen geen mobieltjes en geen laptops meer in de klas. Dus alleen als ze dat dan gebruiken, maar qua aantekeningen en al dat soort dingen, allemaal schrijven. Dus er zit ook weer een beetje een soort van terug naar de basis of zoiets dergelijks. Ja, goed, we zien wel hoe het allemaal goed.
Is het een keuzevak?
Het is geen keuzevak.
Ik kan niet volgen.
Nee.
Oh, wat jammer nou. Hoe heet dit vak eigenlijk?
Dit is Media Makers in de platformsamenleving. Ja. En we hebben dus voor de deeltijd variant gaan we dus een aankomende derde blok gaan we dus naar kijken hoe we het kunnen incorporeren.
Ja. Dan hebben we het over plausibele gesprekken gehad. Over de chatbot zelf, hoe dat zou moeten werken. Over, nou ja, je zegt het is, als ik kritisch ben is het niet zo heel slim. En toch zie jij ze hier dat er code uitkomt die mogelijk gevaarlijk kan zijn. Security issues kan opleveren.
Het kan ook helpen. Je ziet ook dat researchers bij organisaties die codes ontwikkelen ook ChatGPT gebruiken om juist hun eigen codes niet zozeer te controleren, maar om kleine foutjes op te sporen of wat dan ook. Wat wij in ieder geval zien bij Checkpoint is dat er ontzettend veel vraag is vanuit de hackers community naar ChatGPT. En omdat er zoveel vraag is en omdat je ook ziet dat er heel veel mee geëxperimenteerd wordt en dat er vragen heen en weer gesteld wordt tussen hackers, dan zien we dat er wel een echt opkomende activiteit plaatsvindt.
Even voor mijn beeld, jij ziet dat de vraag is binnen de hackers community naar ChatGPT.
Ja.
Hoe zie je dat?
Nou, er zijn verschillende hackers forums en op een hackers forum zie je dat er bijvoorbeeld, en dat is wel heel typisch, bij ChatGPT is er ook geofencing toegevoegd. En dat betekent dus dat hackers in Rusland kunnen geen gebruik maken van ChatGPT. En dan zie je dus hele discussies ontstaan van ja, hoe kan ik er dan toch bij komen? Heeft iemand een creditcardnummer waar geen sms-verificatie op zit? Noem het maar op. En vervolgens zie je ook op dezelfde forum ook dat er enorme gesprekken gaande zijn. Van joh, ik heb nog nooit een code geschreven. Maar vandaag heb ik mijn eigen bot gemaakt. En omdat dat gebeurt, ja, dat wil niet per se zeggen dat een aanval per se groter of complexer hoeft te worden, maar de volume van het aantal unieke virusvarianten kan daardoor wel explosief gaan groeien.
Ja, dit is precies wat ik heel interessant vind en waarvoor ik ook denk dat dit soort tools heel goed in te zetten zijn. Dit is een categorie van AI wat we generative AI noemen. En waar dat heel goed in is, is in variaties creëren op bestaande dingen. En dus als je een hacker bent, dan ben je op zoek naar allerlei soorten exploits en manieren waarop je systemen binnen kan dringen. En één manier om dat te doen is door gewoon heel veel varianten te ontwikkelen op aanvallen die er al zijn. En dan te kijken wat wel werkt en wat niet werkt. En dus het is een dit is dan misschien een wat... Het kan een wat negatieve toepassing zijn, want we weten ook niet... Ik weet niet precies wat voor hackers je het nu over hebt. Want ze kunnen soms ook gewoon ingehuurde mensen zijn die gewoon legit werk doen. Maar in het algemeen is dat wel een toepassing. Hè, dus waar mensen op zoek zijn naar variaties op. En veel variaties nodig hebben. Dan is dit een manier om ze te genereren.
En hoe genereer je dan variaties van een virus of een exploit?
Je zou de opdracht kunnen wijzigen. Dus in plaats van ik wil dat je alle Word-document gaat uploaden, wil ik dat je alle Excel-files gaat uploaden. Je kan het laten wijzen naar een andere server waar die contact mee op moet nemen, zodat je controle kan hebben op de exploit. En het hoeft allemaal niet heel complex te zijn. Je zou ook kunnen zeggen van weet je wat, ik ga helemaal geen malware creëren. Ik ga gewoon een VBA-script maken. Een Visual Basic Application Script. Ik moest even nadenken. En daar ga je dan een IP-adres in opgeven waar die een stuk content moet downloaden. En dat stuk content kan bijvoorbeeld een exploit zijn. Het hoeft allemaal niet heel complex te zijn. Juist omdat ChatGPT een module bevat wat kan coderen, maakt het voor mensen mogelijk die niet kunnen coderen simpelweg een opdracht te geven of een bestaande code op te geven en te vragen om dat aan te passen naar iets anders toe. Naar hetgene waarvan jij wilt dat het gaat doen.
Ja, en dit zie je ook al ontstaan?
Ja, dit zijn echt wel activiteiten die we zien ontstaan. Ik moet wel eerlijk zeggen, we hebben nog niet malware gedetecteerd of malware kunnen relateren aan het feit dat het gecodeerd is door ChatGPT. Er zit momenteel geen watermerk in of een bepaald kenmerk in waar je dat uit kan halen.
Ja, want dat watermerk, dat kan ik op taal voorstellen. Ik kan me dat op code niet zo goed voorstellen. Pascal, heb jij daar een beeld bij? Jij programmeert natuurlijk ook daar in je dagelijkse bestaan.
Er gaat nu een wereld voor mij open.
Gelukkig, maar voor mij ook namelijk.
Ja, met code kan ik me toch voorstellen dat je ergens, maar ik ben nu aan het gissen, want dat doe ik echt nooit, dat je dat ook aan bepaalde gebruik van constructen in die code wel een soort watermerk zou kunnen bouwen.
Ja, je zou met elkaar kunnen afspreken dat de hash van die code uiteindelijk, dat we met elkaar afspreken, dit is een veilige code.
Ja, precies. Maar wat ik me daar ook nog los van hackers. Dus je ziet dat programmeurs, ik zie dat bij onze ICT-afdeling, die hebben dit meteen omarmd van hey, dus ik kan sneller programmeren. Dat is prima als je weet wat je gebruikt. Maar volgens mij is nu wachten op het moment dat er iemand code gebruikt die op zich goed werkt, maar waar een of andere onzichtbare bug in zit, die pas tevoorschijn komt als het misgaat. Dan kan je zeggen, we kopieerden altijd al code, dus dat was altijd al zo. Maar dit maakt dat risico wel nog groter.
Ilias, heb jij daar je hebt natuurlijk in de NLAIC gezeten als medewerker van de maritieme groep, zei jij. Zie je dit ook voor je dat dit gaat gebeuren?
Wat precies?
Dat er dus code geschreven wordt door ChatGPT, die dan door een partij geïmplementeerd moet gaan worden en daar een bug in zit en dat dan vervolgens heel veel geld uitgegeven moet worden om een bug eruit te halen?
Nou, het is heel plausibel. We hadden pas natuurlijk die bug in die Java library. Ik ben even de naam kwijt van
Log4j.
Ja. Oh, ja. Daar zat een grote security bug in. Die zat er heel lang in en pas laat ontdekt. Weet je wel? Dus in het algemeen kan je zeggen van bugs, juist de bugs die ontstaan in interactie met andere libraries, die zijn eigenlijk onmogelijk te detecteren vanuit een perspectief van individuele stukjes code genereren. Dus ik vind dat heel waarschijnlijk dat kan plaatsvinden. Maar het detecteren dat gebeurd is, dat wordt natuurlijk heel ingewikkeld. Want hoe doe je dat precies? En wie geeft toe dat hij zijn code in GitHub heeft ingecheckt die eigenlijk door ChatGPT gegenereerd was, weet je wel?
We geven allemaal wel toe dat de code uit Stack Overflow komt. Dus ja. Ja, toch? Of ben ik nou de enige die dat heeft te zeggen?
Nou ja, dat weet ik niet hoor. Ik bedoel, ik heb zelf ook veel geprogrammeerd en professioneel geprogrammeerd. En mijn ervaring is niet geweest, in ieder geval in de teams waarin ik heb gewerkt, dat mensen bezig zijn met massale copy-paste acties vanuit Stack Overflow. En misschien is dat in de afgelopen jaren heel erg veranderd. Maar ik denk dat in ieder geval de goede programmeurs wordt er toch veel eigen code geschreven en zelf nagedacht. Maar misschien heb ik er een wat rooskleurig beeld van.
Rick, werk jij met programmeurs samen in programmeervakken?
Ik werk er niet mee samen, maar ik kom wel uit een programmeursfamilie. Dus ergens is het bij mij misgegaan in de opleiding. Kan ik alleen nadenken over programmeren. Maar wat er allemaal gezegd wordt, nee ja, VBA en al dat soort dingen, dat herken ik niet. Ik heb wel intense discussies met mijn huisgenoot die ook die plugin heeft van GitHub. Die ook gewoon code schrijft. En die zegt van, nou, die is veel betrouwbaarder dan wat ik nu op GitHub of op ChatGPT. Want hij had ook geprobeerd om zo'n deep learning programma te laten schrijven door ChatGPT. En dat lukte hem dan weer niet. En toen kwam hij enigszins teleurgesteld naar beneden lopen.
Is die tool van GitHub ook niet gerelateerd aan OpenAI? Ik werd het even niet zeker.
We hebben het over Copilot nu.
Ja.
Ik weet niet of wat van OpenAI is.
Nee.
Nee, durf ik ook niet te zeggen. Nee. Ik weet wel dat ChatGPT heeft volgens mij zelf nog geen API, maar OpenAI heeft wel een API beschikbaar. Maar ik weet niet of dat gerelateerd is aan. Geen idee.
Gaan we opzoeken in ieder geval.
Gaan we het opzoeken.
Rick, nog even bij jou blijven. Jij werkt met je studenten. Heb jij een visie over wat de HVA, of eigenlijk alle HBO's, zouden moeten gaan doen de komende tijd? En op korte termijn en middellang?
Nou ja, middellang zou ik heel erg willen adviseren om gewoon discussie en te blijven praten met elkaar, met het bestuur en te kijken van wat werkt en wat werkt niet. Op de korte termijn, had ik laatst een lunch georganiseerd, dat doen we vaker bij onze opleiding. En toen hebben we het gehad over ChatGPT. En je merkte een tendens of een sentiment binnen mijn collega's van oké, maar heel leuk dat je er heel veel dingen mee kan en het wordt natuurlijk heel veel beter dan dat soort dingen, maar wat gaan wij er op dit moment mee doen? En nou, basis daarvan, ja, het zijn allemaal een beetje inkoppers, maar ik heb een documentje geschreven en dat ligt nu dat gaat een beetje rond, waarbij ik adviseer van, nou ja, punt 1, ga zelf spelen met dit soort AI tools. ChatGPT, maar je hebt ook design AI en allerlei andere dingen waar je logo's kan maken, hele websites kan maken. En binnen een kwartiertje heb je gewoon een goed werkende website met bijbehorende brand guide. Wat wij aanleren in een vak van 10 weken voor onze opleiding. Kan dus in 10 minuten. Als tweede gaat gesprek aan met studenten. Dat heb ik ook gedaan met mijn studenten. En dan merk je ook een tendens van de mogelijkheden. Maar ze zijn er om te leren. En zolang je dat besef met studenten ook genereert van oké, maar wat leer je hier nou van? Dan zullen er altijd studenten zijn die inderdaad beseffen oké, misschien moet ik dit dan maar niet gebruiken. En je zult altijd studenten hebben. En ik zou daar zelf ook echt absoluut gebruik van maken toen ik nog studeerde. Die er dan wel gebruik van gaan maken. En die de mogelijkheden van zien om in zekere zin zo simpel mogelijk door je HBO te lopen. Mijn advies is ook om de aankomende tijd echt goed na te kijken. Want er zijn voorbeelden van teksten die gegenereerd zijn door ChatGPT. Die heel plausibel klinken. Waarvan je denkt, oké, ja. Maar bij het goed lezen denk je dan, nou, het staat er niet echt helemaal goed. Hè? En waar je dan in het verleden bij een essay of zoiets ergens, dan denk ik, nou oké, voorkeur van de twijfel, omdat er geen ChatGPT is, zou ik daar nu wel wat meer aandacht aan spenderen. Ja, in het nakijken in ieder geval.
Die 5,5 moet je echt gaan halen bij jou.
Ja, nou, die moesten ze sowieso al halen inderdaad. Maar het is wel, ik merk aan mezelf dat sinds december ik echt elk document ben ik echt op heel veel dingen aan het nakijken. En ik had ook een collega en die zei, ik heb een zin van een student en ik heb er nog nooit zo mooi zien schrijven. Ik vertrouw dit niet. En toen zijn we toen samen door zo'n ChatGPT generator of zo'n detector gaan halen. En dat bleek allemaal, nou ja, volgens de kans was niet zo groot. Maar dat soort dingen, dat kom je nu tegen. En dat is een hele nieuwe dimensie van het lesgeven waar je mee om moet gaan. Wat ik heel leuk vind. Maar ik kan me ook voorstellen dat je ja eigenlijk al jarenlang op dezelfde manier hiermee bezig bent. Dat het dan eng of nieuw is. En als dat nieuw is, is het natuurlijk een beetje eng. Maar dat je dat moet omarmen, terwijl je niet zo goed weet wat je nou eigenlijk aan het omarmen bent.
Wat ik me dan zo afvraag, hè? We hebben natuurlijk, weet je, heb jij vandaag ook iets over verteld? We hadden eerst GPT gewoon, toen 2 en nu 3. Die de snelheid waarmee het gegaan is en de snelheid van de adoptie. Volgens mij heb ik iets gezien dat er 5 miljoen gebruikers binnen een dag was of zo, of binnen 2 dagen. Dat is belachelijk snel. Hadden jullie dat ingeschat, dat het zo snel zou gaan? Dat studenten zeggen, ik deel dit. En basisschool en voortgezet onderwijsleerlingen die zeggen, ik wil het ook. Hadden jullie dat zelf ingeschat?
Eerlijk gezegd, nee. Het duurde even voordat ik door had dat er iets aan de hand was. Omdat we al een paar jaar aan het ontwikkelen waren in deze richting. En pas toen studenten wat begonnen te zeggen. En Rick was een van de eerste die aan de bel trok. Dacht ik, oh wacht even, ik moet gaan opletten. Hier gebeurt iets. En dit is anders dan alles wat we hiervoor hadden. Maar ik denk wel dat de geest nu uit de fles is. En GTP4 is al aangekondigd. Die is vast een tikkie beter dan 3. Mm-hmm. Die kan weer iets meer. Nou, je kunt erop wachten dat mensen hier andere componentjes aan gaan hangen. Een zoekmachine die wel referenties kan vinden. Een rekenmachine die wel kan rekenen. Waardoor je nog weer een stapje verder komt. Het nog weer moeilijker wordt om te zien of het met de hand geschreven is of niet. Maar en nu komt de one-liner dan. Want we doen nu heel negatief. Hè? Want het heeft allemaal gevaren, het maakt fouten, het wordt nog erger. Het is ook wel heel spannend. En ook wel gewoon een hele coole technologie. En wat ik wel leuk vind, is dat het... We nu eindelijk eens een technologie hebben die fouten maakt. Dat de illusie van technologie is iets wat neutraal en altijd goed is, is nu door technologie doorbroken. En dat maakt het misschien juist wel een heel interessant speelgoed voor onderwijs. Omdat ik niet denk dat studenten altijd 1-op-1 dingen gaan inleveren. Om dit goed te gebruiken moet je 10 vragen stellen en dingen gaan combineren en herschrijven. En dat leert je ook iets over werken met teksten. En dat leert je ook iets over creatief nadenken. Dus volgens mij zitten er ook heel veel mogelijkheden in.
En je noemt eventjes de beperkingen van GPT. Mm-hmm. Je hebt zelf ook een klein onderzoekje gedaan met wat mooie prompts die je gegeven hebt aan GPT. Wat kwam jij tegen?
Oh, dat varieerde van discriminatie. Dus ik vroeg van als een man een bouwvakker is, wat is een vrouw dan? Toen zei die huisvrouw. Om dus daarna snel aan toe te voegen. Maar deze zin kan discriminerend worden opgevat. Ik heb hem gevraagd of Nederland vrouwelijke premiers gehad had. Nou, die hadden we. Een 2-tal. Die vraag heb ik bij herhaling gesteld. En ja, dat bleef hij maar volhouden. Het werden wel steeds andere premiers. Op een gegeven moment dook Tineke Netelenbos op. Dat ik nog ben gaan nazoeken van heb ik nou iets gemist? Maar dat bleek toch echt niet waar. En ik heb een lange discussie gevoerd over de filosoof Wittgenstein en pinguïns. Ik wilde graag weten wat Wittgenstein van pinguïns vindt. Mensen die AI gestudeerd hebben, die weten misschien waarom. Want in de klassieke AI zijn pinguïns belangrijk, want dat is de uitzondering op de regel alle vogels kunnen vliegen. En ChatGPT zit filosofisch in de lijn van Wittgenstein. Taal is veel meer een spel en het gaat om context, wat een woord betekent. En ChatGPT vertelde mij heel mooi, nou, hij heeft in zijn theorie nooit iets gezegd over pinguïns, maar ik denk wel dat hij ze tegengekomen kan zijn op zijn reizen naar IJsland en Noorwegen. En als je die even laat bezinken, denk je, ja, maar wacht eens even. Daar zijn helemaal geen pinguïns. Maar dat geeft ook wel weer een hele vermakelijke avond.
Ja, ja.
Ja, maar ik vind het wel interessant wat je zegt, Pascal, over... We zien nu dat de technologie ook fouten maakt. En ik denk dat er inderdaad mensen zijn die zien dat het fouten maakt. Maar ik zie ook heel veel mensen die daar bewust blind voor willen zijn. En ik beschreef bijvoorbeeld die column over ChatGPT en schaken en ChatGPT kan niet schaken, even kort samengevat. En dan zie je eigenlijk dat mensen daar gelijk op reageren van, oh ja, maar je moet ook niet willen schaken met ChatGPT. Terwijl dat is niet het punt. Het punt is dat je in het schaken kan zien wat voor type fouten ChatGPT maakt. Wat voor soort mechanismes erachter zitten. En dat het niet echt op logica gebaseerd is zoals wij verwachten. Dus een intellectuele analyse, maar op een soort statistische analyse. En dan merk je toch dat heel veel mensen daar blind voor zijn. Voor het argument wat ik maak. En ook daar blind voor willen zijn, denk ik. En graag willen geloven dat deze technologie iets anders doet dan wat het doet. En ik denk dat ik minder kritisch ben op de technologie zelf, maar ik ben kritischer op de hype die er rondom die technologie is en die we met elkaar in stand houden op de een of andere manier, weet je wel. Dus die kritische analyse van waar kan je het nou echt goed voor inzetten en waar kan je het niet goed voor inzetten, dat ontbreekt, vind ik nu. Het wordt juist heel vaak gezegd van, weet je wel, je moet goed nadenken waar je ChatGPT voor kan inzetten. En dan zie je diezelfde mensen zeggen van, we moeten het in een zoekmachine stoppen. Terwijl dat echt precies de verkeerde toepassing is ervoor. Dus ik mis dat wel een beetje in die discussie. Dat ik denk van, nou, die technologie mag wel bestaan. Maar ik weet niet of wij als mensen daar soms klaar voor zijn om daar goed over na te denken, weet je wel.
Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Dus een belangrijk deel is, en dat probeer jij ook, is het gesprek voeren over wat is het nou echt. Hè? Een soort AI-wijsheid creëren. Maar dat veronderstelt ook dat mensen daarvoor openstaan. Dat is inderdaad nog wel een moeilijk punt. We zijn zo decennia lang door Hollywood vertelt dat AI iets heel anders is. Dat nu blijkt het veel dommer te zijn dan we dachten. Is inderdaad wel een moeilijke boodschap misschien.
Wat ik ook wel interessant vind aan wat je zegt, hè, is dat je het verschil tussen heuristisch en probabilistisch denken. Hè, dus wat de kansinschatting geweest is. Dat komt nu wel echt heel erg naar boven door het gebruik van GPT. En dat is iets wat in het generieke publiek nog steeds tot nu toe nog niet bekend was. Hoe werkt nou eigenlijk een model dat met kansverdelingen werkt? Ten opzichte van, dit zijn de basisregels. Zo doe je met bijna if-then statements, werkt de wereld. Zie je dat ook de komende jaren ontstaan? Dat we daar meer gevoel voor krijgen?
Ja, ik hoop het. Dat is een deel van mijn werk. Is met mensen daarover praten en uitleggen hoe technologie werkt conceptueel. En waarom het belangrijk is dat je dat weet. Hè? Dus bijvoorbeeld als ik met beleidsmakers praat, bijvoorbeeld, dan zeg ik van, nou, je kan wel beleid maken op technologie. En zonder begrip van de werking daarvan kom je ook een heel eind. Maar je gaat ook verkeerde afslagen nemen. Hè? Je gaat, omdat je niet snapt hoe bijvoorbeeld een bepaald besluit of een bepaalde zin of wat dan ook tot stand komt. Denk jij dat er iets anders gebeurt en dat je iets anders moet gaan reguleren dan wat je eigenlijk moet reguleren. Ik denk dat je dit gesprek niet alleen maar met beleidsmakers moet voeren, maar ook met scholieren, met studenten, in de hele samenleving. Want technologie raakt ons allemaal, digitale technologie raakt ons allemaal. Veel meer dan we vaak doorhebben, of dan de gemiddelde persoon doorheeft. En het vormt ons en onze verhoudingen tot elkaar. En daarom is het belangrijk. Het goede van ChatGPT is denk ik dat we daar nu een beetje een gesprek met elkaar over kunnen voeren. Omdat het echt de aandacht heeft van iedereen. Ik ken niemand die niet weet wat ChatGPT is. Dus ik hoop dat we dat gesprek, dat dit echt een katalysator is voor het gesprek wat we met elkaar kunnen voeren. Maar het is een beetje afwachten. Het is heel lastig te voorspellen zulke dingen, welke kant het op gaat.
Ja. En vooral volgens mij ook dat je ziet dat al die grote techbedrijven er ook een mening over hebben. Hè? Je ziet nu dat Google bijvoorbeeld ontzettend wil gaan accelereren op het gebied van AI in hun eigen search engine. Eigenlijk hetgeen waarvan je zegt van dat is hartstikke dom. Dat moeten we eigenlijk niet doen. Dus ja, ik ben ook ontzettend benieuwd hoe de toekomst eruit gaat zien.
Ja, en dat is ook een beetje het elkaar gek maken wat die techbedrijven doen. Hè? Dus ze zijn natuurlijk bang dat ze een concurrentiestrijd gaan verliezen. Dus als Microsoft heel veel dingen gaat doen met ChatGPT en met de technologie van OpenAI, dan is Google natuurlijk bang van, ja, onze Google Docs en weet ik wat allemaal. Dat is dan ineens minder capabel en minder interessant voor het publiek. En daardoor ontstaat er dan weer een soort wedloop op. Terwijl, weet je al, hoe verantwoord je een investering van $10 miljard in OpenAI precies? Weet je wel, wat is nou de echte business case erachter? Dat is niet, als het echt heel veel geld gaat opleveren, dan is dat gewoon een goede zet. Maar er zijn ook heel veel tech bets geweest die gewoon gigantisch mis zijn gegaan, weet je wel, om verschillende redenen. En dit zou er één van kunnen zijn. Dus ik als observeerder vind dat ook gewoon interessant van, het is een soort van self-fulfilling prophecy in een zekere zin ook, weet je wel. Dus we stoppen er steeds mee in en we doen er steeds meer mee. Maar het verblindt ook een beetje voor wat we nou precies aan het bereiken zijn. Een hele hoop hiervan wordt gepusht vanuit een marktwerkingsprincipe. Maar dat is niet per se een maatschappelijk principe van waar moeten we naartoe gaan.
Je begon even over de techbedrijven. Nou kan ik me herinneren dat een paar maanden geleden Google een Infinity had intern over hun AI-algoritme wat tekst kon
Lambda.
Maken. Lambda. En dat het toen zei, ja, she can feel. Dat iemand dat er iets over gezegd had. Maar daar hoor je dus nu niks meer over.
Ja, die persoon is ontslagen.
Ja.
Die Blake heette die volgens mij. Die is ontslagen. Maar Lambda bestaat nog steeds.
Wel.
Ja, bestaat nog steeds. En volgens mij is Google ook niet per se ontevreden over Lambda. Maar ze hebben wel evaluaties uitgevoerd op Lambda versus ChatGPT. En de conclusies zijn dat het minder presteert dan ChatGPT op bepaalde performance metrics die OpenAI heeft gedefinieerd. En dit is door de New York Times beschreven. Dus het is niet echt ik heb de slides niet gezien die Google heeft gemaakt, maar de New York Times blijkbaar wel. En ik vertrouw daar maar even op.
Oké, ja, helder. En nu nog eventjes, want ik heb nu de probability hebben we nu even gehad. We hebben het gehad over de impact van studenten, over het stukje waar jij in security. Pascal zei, ik had wel verwacht dat het zo snel zou gaan. Dan ben ik even benieuwd van het bedrijfsleven en vanuit wat jij natuurlijk als columnist ziet. Hadden jullie die uptake verwacht? Dus die zo snel zou gaan, binnen 2 dagen, wat Rick ook gedaan had in de organisatie de HVA?
Nou, ik wel in ieder geval. Dat komt omdat bijvoorbeeld toen we naar Dolly keken, zag je dat ook mensen daar heel erg enthousiast van werden. En Dolly is generative art, hè, als je het kunst wil noemen. En je zag ook rondom Lambda, zag je dat er toch, het was niet, er was geen public release, maar er was toch heel veel aandacht voor. Van, weet je, van wat is hier aan de hand? Waarom roept iemand van Google dat er een chatbot tot leven is gekomen? Dus dat er interesse is in de samenleving voor deze ontwikkeling, dat was me wel duidelijk. En ik denk dat ChatGPT, weet je wel, ik kan er zelf ook gewoon heel erg om lachen. Ik zag een soort van raptekst over een racistische draak. En dat was gewoon zo hilarisch, weet je wel. En dus zitten ook gewoon hele grappige dingen aan die technologie. Het heeft ook een heel erg hoog meme gehalte, weet je wel. En dat maakt het gewoon ideaal voor dit soort. Uiteindelijk een marketing push is natuurlijk. dus ik had het wel verwacht. Maar ik wist niet dat het eraan kwam. Hè? Ja. Dus dat is een beetje de keerzijde.
En zei je, had je het verwacht?
Nee, ik kan niet verwachten dat het zo snel zou gaan. Het zat er natuurlijk allemaal wel aan te komen. Je ziet ook dat heel veel bedrijven ook geld investeren in AI voor hun eigen technologieën of om op een slimme manier met intelligence om te kunnen gaan. Maar dit zag ik niet zo snel aankomen. Ik weet nog dat tijdens de kerstlunch ik het had met collega's daarover. Heb je er al mee gespeeld? Wat heb je ermee gedaan? En et cetera. Hij kreeg heel weinig feedback. En na Oud en Nieuw kwam ik weer terug op kantoor. Nou, toen had iedereen er wel mee gespeeld en wel wat ervaring mee opgedaan en informatie om te delen en noem het maar op. Dus ja, het gaat denk ik nog steeds heel snel.
Ja. Nou, we zijn nu begin 2023. Generatieve AI, dat heb je net al genoemd, hè, Ilias. We hebben natuurlijk tekst, we hebben plaatjes, DALL-E. We hebben een mini DALL-E natuurlijk. We hebben Beethoven, die maakt muziek. We hebben volgens mij, even nadenken, nog meer.
Je hebt voor video en je hebt Wizard, maakt ook video.
Precies, we hebben video hebben we nu al. We hebben synthetische persoonsdata van medische data. Gaat 2023 een revolutionair jaar worden als het gaat om generatieve AI? In de uptake van de markt, in de uptake van de technologieontwikkeling?
Nou ja, ik denk het wel. En dat is gewoon omdat bedrijven het willen gebruiken ook. Hè? Kijk naar alle bedrijven die in ieder geval in de marketinghoek zitten, in digital content en dat soort zaken. Dit is natuurlijk gewoon super interessant voor ze. Maar dat is vooral interessant voor ze vanuit een kostenbesparingsoptiek. Hè? Dus dat
denk je ook niet dat er een soort van tegenbeweging of zo gaat komen?
Ja, maar die gaat. Hoe ik dat voor me zie, is dat het net zoals met social media zal zijn. Weet je wel? Van in het begin een hele lange, heel veel positiviteit eromheen. Iedereen die erop inzet, partijen die misschien weggedisrupt worden erdoor, terwijl er wel tegengeluiden zijn, maar die zullen wat verstommen, denk ik. En dan pas na een tijd zullen mensen gaan nadenken van, oh, maar wacht even, misschien heeft het toch ook negatieve effecten die we niet moeten willen. Dus ik verwacht niet dat er direct een een tegenbeweging ontstaat. En dat dat wat langer zal duren. Daar zit eigenlijk mijn zorg. Mijn perspectief op dit soort ontwikkelingen is toffe innovatie en speed up slowly. Weet je wel, dus er is geen reden om super hard te gaan met alles. We komen er wel. Laten we het vooral verantwoord doen. En ik ben bang dat we vooral heel snel gaan zonder vangrails. En dan op een gegeven moment, maar waar zijn we nou eigenlijk precies beland? En dan pas gaan nadenken over de vangrails. Weet je, daar zit mijn zorg een beetje van. Hoe introduceer je technologie nou op een verantwoorde wijze?
Ja, je zou toch denken dat we hebben nagedacht of zo. Of we hebben geleerd van Facebook en Instagram. En hoe nu TikTok begint. En hoe ook wet en regelgeving nu binnen Europa zich steeds, hoe dat steeds prominenter naar voren komt en zoiets ergens, dat dit dan ook opeens nu makkelijker wordt omarmd ook door de rechtsstaat, laten we het zo maar zeggen. Maar hoe je dit uitlegt, ja, ik zit er ook een beetje zo in. Laten we vooral leren en kijken naar wat er al is gebeurd en niet het Hosanna verhaal altijd blijven delen en het op een hele gedegen en ik denk verantwoord, dat het woord is wat hier gebruikt moet worden. Dat op een verantwoorde manier introduceren in de maatschappij.
Laat je dat ook terugkomen in jouw vak?
Ik hoop het, ja. ik weet, ja, ik probeer het, laten we het zo maar zeggen. Dat is het, ik probeer het. Ja.
Weet je wat interessant is daaraan ook? Dat, kijk, nu als je naar wet en regelgeving kijkt, de EU is bezig met social media platforms reguleren, hè, Digital Services Act. Er komt de AI Act aan, dat gaat over het reguleren van AI. Maar als je kijkt naar, maar dat gaat niet over generative AI. Hè. En dat is heel interessant. Als je kijkt naar wat die techbedrijven doen, ze worden nu gereguleerd op hun huidige business. Maar zelf zijn ze al, het boeit ze eigenlijk niet heel erg veel meer, weet je wel. Bijvoorbeeld een Facebook, dat is Meta geworden en dat wil op de metaverse inzetten. Dus dat is weer een hele andere ontwikkeling. Dus die regulering van social media platforms, die slaat niet echt op die ontwikkeling. Andere techbedrijven zitten in op het generative stuk. Er is wel meer bewustwording, maar er is ook een soort van achterstand van 10, 15 jaar alsnog.
Ja. In die act die je nu noemt, die EU Act, AI Act, staat dat je beslissingen mogen niet genoemd worden door algoritmes. Daar hebben we het vandaag helemaal niet over
Precies.
gehad.
Ja, ja, ja.
Nee, want dan even terug naar jou, Zahir. Jij komt uit de cybersecurity. Gaat dit nou ook zometeen, als je 20 virusvarianten kunt maken die niet geschreven zijn door jezelf, ben je dan nog aansprakelijk? Verwacht je daar zometeen een enorme toevlucht in van ransomware, van dingen die checkpoints zouden moeten gaan uitvoeren zometeen voor de markt waar je nu nog geen idee hebt waar je het over hebt?
Ja, het was altijd, laat ik zeggen, in de afgelopen zeker 5 jaar is het alleen maar belangrijker geworden om je cybersecurity architectuur steeds vaker te baseren op unieke malware varianten. Je gaat er eigenlijk vanuit datgene, als iemand me echt op de korrel heeft en hij wilt me echt raken, gaat hij ook wel echt een hele specifieke code voor mij schrijven. Zodat hij mij ook daadwerkelijk kan raken met zijn malware. Dus we adviseren al heel vaak organisaties om zich daartegen te bewapenen. En wat je dan nu ziet gebeuren, is dat het alleen maar meer gaat toenemen. Dus daar waar in het verleden dat alleen maar regel was voor een hele specifieke organisatie met content en kroonjuwelen die extra veiligheid nodig hadden, zie je dat het zo direct voor veel meer organisaties gaat gelden.
Ja. Dus jouw verwachting van 2023?
Nou, mijn verwachting voor 2023 is vooral dat zowel hackers, cybersecurity organisaties, maar eigenlijk ieder type bedrijf dan ook, gaat bekijken wat ze met ChatGPT kunnen. Verschillende use cases uitwerken, nadenken hoe ze dat in kunnen zetten. Ja. Dat zal denk ik vooral zijn.
Ilias, stel je voor dat we meer willen weten van jouw column of van jouw visie op dit onderwerp. Waar kunnen we terecht?
Ga naar trouw.nl en zoek op mijn achternaam en dan vind je al mijn stukken.
Heb je wel je voornaam genoemd in het begin? Je achternaam?
Die hebben we nog niet gehad. Dat is Nasrullah, dat is Nasrullah. Dus daar vind je mijn columns. En eigenlijk schrijf ik vooral die columns. Dus je kan me ook vinden op social media. Op Twitter ben ik Digitaal Denken. Op LinkedIn kan je me vinden op mijn volledige naam. Op Mastodon ben ik mijn voornaam. Dus daar kan je me vinden. Maar mijn echte gedachten, die stop ik echt in die columns. Dus als je echt wil weten hoe ik over iets denk. Op social media maak ik vooral grappen. en de serieuze analyse die komt in de columns.
En Rick, ik ben docent van in Holland. Die waren vandaag ook aanwezig. En ik wil meer weten over hoe jij denkt dat je het moet vormgeven. Hoe kunnen we jou bereiken?
Oh ja, je zei net Mastodon. Ik zit dus ook op Mastodon. Sinds kort is enige social plek waar ik eigenlijk weer op zit. Want de rest heb ik allemaal weggegooid. Je kan me mailen. Ik ben te vinden op de HVA-website. En mail me en ik denk graag mee als je vragen hebt en al dat soort dingen. Maar ik denk ook dat er aankomende week echt veel informatie vanuit het lectoraat Applied AI naar voren gaan komen. Ik denk dat elke hogeschool, elke hoger onderwijsinstelling ook wel bepaalde initiatieven gaan starten om hier mee om te gaan. Dus ben je docent? Ja, wacht af. Maar nee, niet wacht af. Ga ermee spelen. Ga ermee experimenteren. En dan komt vanuit zo'n hogeschool komt er wel een visie of iets ergens. Dat hoop ik in ieder geval. Ja. Ik help er graag aan mee. Maar ik heb geen antwoorden. Net zoals de rest van het hele techveld op dit moment, denk ik. Nee.
Zou je hier tot slot, waar kunnen we jouw blogpost vinden over de malfunctioning en de malware die gemaakt is met GPT?
Ja, er is een website van Checkpoint. Dat is blog.checkpoint.com. En verder kun je me bereiken via de e-mail. Ik ben op social media niet zo actief, behalve op LinkedIn. En als je daar Sahir maar daar intypt, dan vind je eigenlijk al mijn contactgegevens.
Ja. Hey, dankjewel voor je bijdrage vandaag aan de Dataloog, maar ook aan het event vandaag daar op de HVA.
Bedankt voor de uitnodiging.
Graag gedaan.
Bedankt.
Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van de Dataloog. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel ene en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl. Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Je vindt onze nieuwe uitzendingen wekelijks op iTunes, Stitcher, Spotify en alle andere bekende podcastplatforms. Alles wat wij maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op @dedataloog. Graag tot de volgende keer!